Hadem wordt verzocht om met elkander te zingen het zesde en zevende vers van de 77ste psalm. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en er zelf er uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. Wij noemden u het zesde en het zevende vers van de 77ste psalm. U zal worden gelezen uit het boek der psalmen, daarvan psalm 65.
Mijn vrienden, het is een woord van de apostel Petrus. Houd u niet vreemd van de hitte der verdrukking over u, alsof dat u iets vreemds overkwam. Daar spreekt de apostel op zodanige wijze dat de strijd, de verdrukking, het kruis, het lijden niets anders is dan behoren tot de inventaris van een christen. Laat ons dat wel bedenken, want alle de heiligen der hoge plaatsen en ieder naar zijn omstandigheden, die heeft daar zijn deel van gehad. Ook de dichter waar we van opzongen in de 77ste psalm, en die zelfs die spreekt, zou God zijn gena vergeten en nou nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Het is als voor hem dat de zon is ondergegaan, alsof dat hij nooit meer zou opkomen. Maar laat ons ook hier op acht geven hoe schrikkelijk en ingrijpend die zaak was. Nochtans is het zo dat de dichter die is daarmee aan de deur bij God. Dus is niet in zichzelf gekeerd. Kruipt niet in een hoek. Op zulke wijze. Niemand zal wel ooit geweest zijn als ik. Zo'n geval als bij mij komt zelden of nooit voor om zichzelf nog meer in de put te werken. Nee, het geval dat is geval, een verbergend goed. Niets te zien of te bemerken, maar we is die met die zaken bij hem waar wij behoren te wezen. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontfermen weten, zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. Maar dan volgt, God die zal verandering geven. Dat op zodanige wijze opeens de dichter opkomt. Waaruit vloeit dat voort toch hiervan? Dat het zaken gingen worden. Dat ging te ver, dat ging rechtstreeks raken wat die eeuwige geest in hem had gewrocht. Van de kennis wie God was. Satan bracht het nu zo ver. Geen genade, maar dat was in strijd met de heerlijkheid van Gods wezen. Want de dichter die had God leren kennen als barmhartig, genadig en groot van goede tierenheid en van waarheid. als wij daarvan hebben leren kennen, dat blijft in ons liggen. Dat zijn zaken die zijn niet weg te krijgen. Het geld wat de Heere gevrocht heeft. Die kennis is dus dat Jona zeide, toen de stad Nineveh niet in vlammen opging, was dit nou niet het woord dat ik tot u sprak, toen ik nog in mijn land was. Want ik wist wel dat gij was barmhartig, genadig en groot, van goede tierenheid en van waarheid, berouw hebben over het kwade. Dus die kende al zo God. En nu brengt Satan het zo ver dat alle stapels bij hem te schudden en te wankelen. Maar nu is hij met die zaken bij God en zegt, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Niet mij, maar ik wil zeggen, welke weg heeft God nu met zijn gemeente gehouden door de eeuwen heen? Nu is het altijd geweest door de donkerheid naar het licht. En door de diepte naar verhoging. Als door de hel naar de hemel. Dat is de gewone weg die God hier op aarde houdt. En omdat nu die zaken zo zijn, was ook voor de hand liggend, daar God Israël uit Egypteland had uitgeleid, dat dat gegaan is door het onmogelijke heen. Het was voor die mensen alsof dat er gebed niet hoger ging als de zolderbalken. Ging hoor. Toen Mozes kwam en sprak van verlossing, werd de last nog verzwaard. 9 schrikkelijke plagen waren er. Het land een verwoesting en de farao liet ze nog niet trekken. Dan komt de 10e plaag en dan worden ze als gedreven uit Egypte land met zilver en met goud. Het is de weg van God geweest. En dan worden ze geleid naar de Schelzee. En dan zijn de rotsen terzijde in de bergen. En achter de vijand en voor de zee. Wat moeten ze doen? En dan is het woord van God tot Mozes. Wat roep gij tot mij? Zegt de kinderen Israëls bij ze voortrekken. Dan neemt Mozes de staf, strekt die uit over de zee. En God baant door woeste baren en brede stromen een pad. En mijn vrienden, dat is de weg die God houdt met zijn gemeente. Zodat daaruit dit openbaar wordt. Ik weet en ik ben verzekerd dat openbaar wordt. Wij weten niet. Ja, ik dacht, en zoals dat ik het begrijp, nee, zo zijn die zaken niet. De koninkrijk, dat is een onvergankelijk koninkrijk. Het is een onwankelbaar koninkrijk. Nu komt de vastigheid, die komt daar, de vastigheid daarvan. Die komt openbaar in ons ziel, maar in een weg van strijd. En door de diepte, door het tot verhogen. Door de strijd tot de overwinning. Laat ons dus oppakken wat ons dat er voorkomt. Want als we ons ziel als een buitenuit wensen weg te dragen. Mijn vrienden, dan kunnen we de strijd niet misdoen. Dat is een totale onmogelijkheid. En daar dat dan de weg is, die God ons in zijn woord voorschrijft, zo is het dan ook de goede weg. En zelfs staat er dat de dwaas, die zal niet dwalen. Laat ons dan een ogenblik Gods woord opslaan, het woord, en waartoe uw aandacht vragen, vindt ge in de ons zo even gelezen 65ste psalm en lezen ervan. Vers 4 en 5. Waar God zo dus luidt. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar onze overtredingen die verzoent gij. Wel gelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen dat hij woont in uw voorhoven. Zij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen het derde en vierde vers uit de 34ste psalm. David, de man naar Gods hart, die door God zelf hoog, hoog is opgericht, die spreekt hier in deze psalm. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. En mijn vrienden, laat ons dat woord goed overdenken in ons opnemen en steeds weer bedenken. Naar aanleiding daar wij toch immers mensen zijn, daar zonde een scheiding maken tussen God en ons. En zo zijn we daarop uit om een beter mens te worden en de zonde te boven te komen. Als we de gelegenheid hadden, wij zouden ons wel willen opwerken tot engelenreinheid. Maar helaas, dat gaat niet. Dat is een totale onmogelijkheid. De mens die is in zonde ontvangen, die is door ongerechtigheid geboren. En we zijn zo één, zijn we met de zonde, dat van nature ligt de zonde als een zoete beter onder onze tong. We zijn daarin ontvangen en geboren dus. Nu komt de zonde, die komt openbaar en voor een dag. En wij... En wij doen de zonde van nature met lust. Laten we maar eerlijk zijn. Onze conscientie die mag dan kloppen, want die geeft geen rust. En daar mogen soms door conscientie kloppingen, mogen daar veel beloften gedaan worden, dat wij ons zullen bekeren en de zonde laten haten en vlieden. Maar dat is maar zo lange tijd als dat de conscientie klopt. En dan is het weer over, daarin is ons leven. Van daaruit, als het is dat er mensen zijn, waar de conscientie als zo dichtgeslagen is, als toegeschroefd, als met een brandijzer. Daar is het zo. Die leven de zonde uit, die drinken ze als water. En zo wordt het uitgeleefd ook. Schrikkelijke, schrikkelijke zaak. Wanneer nu echter is, dat het begint al door kracht van opvoeding. Doordat wij in Gods woord lezen. Doordat wij weten de 10 geboden, dan dat dat nou in ons woont en werkt de zonde. We zouden dat mis willen doen. Maar dat kan zo wezen. Jaren kunnen voorbij gaan, ik zal eens een plat voorbeeld gebruiken. Met, daar wordt soms met dobbelstenen, wordt er gegooid om iets te kiezen. En hoe is het zo? Dan als we Gods volk en wat die hebben, Als we die weer eens hebben horen praten, dan hebben we wezen we spreken dat de meeste ogen. Maar op een andere keer dan is het de wereld en de zonde. Dan drijft dat weer boven. Daar kunnen jaren kunnen daar voorbij gaan in allerlei wisselvalligheden. Het kan wel wezen dat we soms bij een gelegenheid de zonde is hartelijk betreuren en bewenen. Maar dat gaat ook weer over. En op een andere keer drinken we ze weer in het water. Wat is de mens, wat is de mens? Die is, mijn vrienden, los van God. Die is van God af, van God gescheiden. En we zijn in het paradijs op eigen benen komen staan. Dat is het geval. Los van hem. En daarom is zo noodzakelijk dat is rechtstreeks wordt dat er een tijd in ons leven aanbreekt van kiest u nu heden wie gij dienen zult. Want dat heeft een ieder persoonlijk voor zich nodig. Dat daar een stap overwicht komt, dat men breekt met de wereld, breekt met de zonde, en dat er hart uitgaat, daar strijkt zich allemaal eens de liefde heen. En wij laten nu welke middelen daar God daarvoor gebruikt, want hij werkt bij een ieder in een bijzonder, gelijkerwijs hij wil. Laat ons nooit een man of vrouw of wie ook tot voorbeeld nemen. Zo moet men mij nog. Nee, laat Gods woord de norm zijn. En dan werkt de majesteit bij een ieder in het bijzonder gelijkerwijs als dat hij wil. En van daaruit, een Rutte en een Orpaal hadden hetzelfde beleefd, hetzelfde gezien. Beide der man, zwager en schoonvader verloren. Nu was het voor Naomi het schrikkelijkste. In het buitenland, daar verloor ze der man, daar verloor ze allebei de zonen. En we heeft Rut gezien wat Orpa, die er met de neus bovenop stond en precies hetzelfde meebeleefde, niet gewaar werd. En dat was, de Rut die heeft waargenomen, moeder, die heeft nog veel zwaarder als wij, maar moeder behoeft dat niet alleen te dragen. Want die godvrezen, daar geld treft iemand druk. Hij wil er een druk verlichten. En we hebben met zo'n God te doen. Als de druk en het kruis te zwaar wordt, dan neemt hij ons op met het kruis en al. En er is voor Rut geweest dat Naomi, die was zo schatrijk, die had een God tot het deel. Een God die hielp in nood, die ze erdoor hielp, uithielp, die ze sterkte schraagde. En hoe ze er in haar hart is er gaan werken, om ook die God te dienen. Dat was de levende God. Als ze dan op de grens komen, en dan laat de oom je nog eens goed verstaan, dat ze allebei op eigen benen staan. Zij had niets te bieden. Zij kon hun niets geven. Als ze meegingen over de grens, dan waren ze daar in het buitenland. Maar hun behoefde niets en niets van de schoonmoeder te verwachten, want de straatarm kon niets geven. En naar de wetten die daar in het oosten waren, ze hadden ook geen zoons om haar die tot man te geven. Dat heeft ze dus goed gezegd en Orpa denkt, moeder, je hebt gelijk. Lief mens is het toch hier. die zegt echt waar of dat op staat. Dus ze hebben hard gehuild, nog eens omhelst, nog eens gekust en gezwaaid en je leest niets meer van Orpa. Maar zo was het met Rut niet. Als Naomi zegt, keer weder uw zwagerinnen na, die is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden, dan komt voor een dag wat inger was. Ze zegt, val me nu niet tegen, van dat ik zo aflater van u na te volgen. En dan gaat ze zeggen wat of dat inner lag. Diezelfde God, datzelfde volk, datzelfde leven. Dus niet, net als dat was bij Biliam de valse profeet. Die zei, mijn ziel die begeert, de dood is oprecht en mijn einde zijn gelijk die. Maar daar geen zin in met de volk te leven. Maar Rut, die doet de keus, die wil met dat volk leven en sterven. Sterven en begraven worden, helemaal één. En wat blijkt daarin? Dat er geen plaats meer is voor deze wereld. En geen plaats meer is om het hart ergens in op te halen. Ze had gekozen in oprechtheid. Die God, dat volk, dat leven wat zij hadden. En was achter de deur op slot gevallen, de brug was opgehaald. Terug kon ze niet, dan moest ze vooruit. Dat was de weg, he. Dat moet dan voor een ieder van ons, moet daar ook een tijd in ons leven aanbreken, dat wij voor de keus gesteld worden. Omdat wij de wereld terug toekeren. Dan wij dat kiezen als het hoogste goed. Dat is de zaak wat over gaat. Wat leren ze dan kennen? Dit die die keuze moeten doen. En die God in kennis gaat brengen. Met de werkelijkheid van hun staat. Die komen erachter. Die zijn in de zonde ontvangen. En in de ongerechtigheid geboren. Nu mogen we die keuze doen en we mogen verschrikkelijk last hebben van ons zonde. En dat mag zijn dat we die betreuren, dat we die bewenen. Maar daar zijn we in ontvangen en geboren. En van daaruit komen we tot deze oplossing. Wij kunnen de zonde niet te boven komen. En wij kunnen de zonde niet onder de knie krijgen. Achten wij dat niet dat het een grote weldaad was, als wij eens de baas waren over de zonde. Niet alleen van daden woorden, maar ook van gedachten. Wij de baas. En mijn vrienden, als er nou iets onmogelijks is, is het dat. Laten we eens eerlijk zijn, terwijl dat we soms op ons knieën liggen, nu, moet hij zijn ernst God aanroepen. Wat huist er dan betijden nog in ons hart en in onze gedachten? Durven we ermee voor een dag te komen, zelfs niet tegenover man, vrouw of kinderen. Tegenover onze naasten, wat of dat er in dat kleine mensenhart huist. Nu is het dus zo, wij zijn geen heer en meester over de zonde. Maar de zonde die is heer en meester over ons. En dat noemt hier David. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. David dus niet de zonde onder de knie. Maar de zonde hadden David eronder. En liever dan ben ik een gevangene. Inderdaad, dat zijn we. En zo is dan, zegt Paulus, de wet geestelijk. Maar ik ben vleeselijk. En er staat erbij, verkocht onder de zonde. Daarbij, en die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. laten we zo zeggen. Maar zo'n grote apostel, ja, dat zegt Paulus, platweg dit. Zoals ik Paulus ben, kan ik God niet behagen. Ik ben een mens in zo'n staat van afkomst, bij mij moet genade, moet alles dekken. Wat een les, mijn vrienden, om dat te leren en een weinig eigen te worden, dat zo de zaken zijn. Als nu ongerechtige dingen de overhand hebben, dan moet dat toch wel verschrikkelijk zijn. Ja, want wat verstaan we hieronder? Ongerechtige dingen. Hier in de psalmen wordt daaronder verstaan. Overtreding tegen de heilige en goddelijke wet. De eerste wetstafel die zegt, gij zult den Heeren uw God lief hebben. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met alle uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. Wie kan dat? Wie heeft God lief? Boven vader, moeder, broer, zusters. Boven man, vrouw, kinderen. Boven onze naasten. Boven onszelf. Dat woont in ons. Ten andere, het tweede gebod is dat we onze naasten zullen lief hebben als onszelf. En aan die beide geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wat leert u de ervaring? Die leert dit. Ik kan niet lief hebben. Ik kan ook niet haten. Of ik bedoel mezelf. Dat is de werkelijkheid van een statengeval. Dus we hoeven niet voor een dag te komen heen met lieve mensen, en lieve mannen, lieve vrouwen, lieve kinderen, lieve jongens en meisjes. Er is geen lief aan. We zijn ernstig verderf. Nu doet de wet, waardoor de kennis der zonde is, die doet dit. Die wet die zegt, gij zult en gij zult niet. En waar wij betrachten om dat te doen, komt juist voor een dag de mogelijkheid. Nu gaat die wet, die gaat toren werken. Dus zien we wel allemaal ongerechtige dingen. De wet staat en die werkt toren. Zelfs wel, terwijl de wet is het uitgedrukte beeld van de reinheid van Gods wezen. Dat wij gezegd, die akelige wet toch. We zijn zo kwaad op de wet en kwaad op God, dat je wet gegeven die wij niet kunnen houden. Is dat dan onredelijk? Handelt God onbillig? Nee, mijn vrienden. In het allerminst niet. Want hij had ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. In ware kennis, in gerechtigheid en in heiligheid. Om God onze schepper van harte te kunnen liefhebben, te minnen en te vrezen. Had ons geschapen in een staat dat zonder de dood te zien, wij over zouden gaan vanuit staat van rechtheid in staat van heerlijkheid om volmaakt uit alles te loven en te prijzen. En is de dood in de wereld gekomen als de vrucht van de zonde. Schrikkelijke, schrikkelijke zaak. Als dus David hier zegt, van de overhand, zo spreekt hij hier uit een kennis, van die aard dat hij heeft het van de zonde moeten verliezen. Zei hij, ja, want een ieder, waar gaat werken wat de zonde is, die weet, ik zondig me in de hel neer. Onder de gramschappende vloek van de wet. En in de toren van God. Dat brengt dat weg. Dus zullen we dan niet trachten om in overeenstemming te komen met de wet. En de zonde te boven te komen. Ja toch. En hoe leert dit te ervaren? Dat is een onmogelijke zaak. Zo min de moorman zijn huid kan veranderen. En een looipaard zijn vlekken. Zo min wij die geleerd hebben kwaad te doen. Goed te doen. Het gaat niet. Het is onmogelijk, het is onmogelijk. Gij zult zeggen, dus dan is de werkelijkheid van een ieder mens zonder onderscheid oordeel en vervloeken. Inderdaad, want dat sluit die staat in. De staat waarin we zijn ontvangen geboren is een staat van oordeel en van vervloeken. En mijn vrienden, er baat niet in. Deugde, plicht, de kerk gaan, wetsbetrachting, allerhande formaliteiten. Laat men maar doen wat in ons vermogen is. Het gaat niet, gaat niet. En waar dat de overhand hebt, dus over ons heerst, beslag legt, daar zien we niet anders als dat gaat recht toe, recht aan. Zonne de hel. Is dat niet om ten einde raad te worden? Ja, maar dat is ook de bedoeling Gods dat wij zouden geraken tot een heilige wanhoop bij onszelf. Het is de bedoeling niet dat wij zouden gaan wanhopen aan God en de genade. Al is het dat Satan zegt, God vergeet om genade te zijn, het zijn barmhartigheid de toren toegesloten. Merk eens aan. De staat waarin we zijn ontvangen en geboren is zonde. Niet dat er veel verderf en verkeerdheid in ons ont. Nee. Zo min de moorman zijn huid kan veranderen. Een Moriaan is zwart en blijft zwart. En een looipaard zijn vlekken. Wat men daaraan doet, hij is zo geschapen. En hoe zijn wij ze vanwege onze zonde. Dus daar valt waarlijk niets in te wijzigen en niets in te veranderen. Als de wist dat wij zien dat wij de gevangenen zijn, dan sluit het dit in dat wij doordrongen worden hier, baat geen verbeteringswerk. Ik moet in een nieuwe staat gevonden worden. Zoals Christus sprak tot Nicodemus, die een hele goede man was. In die nacht zeggende, gij moet wederom geboren worden. Anderszins kunt gij het koninkrijk der hemel geen zin ingaan. Als ook niet zien. Wij hebben dus nodig geheel vernieuwd te worden. Nu de wet, daar staat van dat hij is een tuchtmeester tot Christus. Is door de wet de kennis der zonde. Want te meer dat de wet aandringt, te meer komt bij ons voor de dag goede zaken staan. En nu wordt die wet een tuchtmeester tot Christus. Want daar wij geen goed werk kunnen leveren. En ons gepredikt wordt. Dat hij die geen zonde gekend heeft. Die heeft Gods zonde voor ons gemaakt. Opdat we zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zo gaat het hart des zondaars uit. Ja, de begeerte des harten die strekken zich daarheen uit. O, dat ik hem kenne. Dat ik in hem moet gevonden worden. Dat ik in gemeenschap met hem moet geraken. Hoe kan dan soms, terwijl hier de zonde doorheen marcheren, een stuk verderven zijn en we de nacht niet kunnen doorbrengen met slapen, maar met zuchten tobben. Hoe kan dan soms gaan uitblinken O, de persoon van Jezus Christus. Daarin is het heil, daarin is de zaligheid. En als hij aan ons geopenbaard wordt, als de ware en enige zaligmaker, wat brengt dat in ons teweeg? Toen opengekomen was dat ik de eeuwige dood moest sterven, dat bracht me staat mee. Daar kwam open, ik kon nog zalig worden. En dat door Jezus Christus. En toen hij zich aan mijn ziel openbaarde in de graveerselen van zijn eeuwige zondersliefde, toen zag ik wat ik in het paradijs verloren had, dat was in hem terug te vinden. Daar bij gelegenheid, daar praatte ik mijn hart uit en toen zei ik dat ik nog niet kan rusten voordat ik in Christus gevonden was. En toen was de antwoord, voorzichtig, voorzichtig. Maar dan kom je op een gevaarlijk pad. Dan word je opgeblazen door het buskruid van hoogmoed. Was het dat? Was het zo dat ik eerste klas wilde reizen? Bekeerd zijn het als anderen. Want nee, helemaal niet. Dat bracht de omstandigheden met zich. Wat ik in het paradijs verloren had in die eerste Adam. Dat was in hem die tweede adem weer terug te verkrijgen. Vandaar het gaat dat toch aan het werken kon ik u eens in mijn hart te sluiten. Zoete Jezus die ik min. Gewis gebleven niet langer buiten, maar ik sloot u eeuwig bij me in. Hoe kunnen de snaren van ons hart dan gespannen gaan staan? Jezus Christus alles. En nu gaat de zonde erheen tussen hoop en vrees. Zo hoop op hem, zo de vrees. Oh, schrikkelijk, schrikkelijk, wat is mijn staat. Zonde, zonde, zonde. Ja, en wat is nu het oogmerk Gods? Toch dit, dat wij ons voor zijn aangezicht verootmoedigen. Dat wij een mishagen aan onszelf hebben. Mijn vrienden, dan moet de kennis van onze zonde, die moet maar eens het werk gaan doen. Om een haat en afkeer te gaan krijgen van onszelf. Om ons voor God te verootmoedigen. Dan we een walging van onszelf gaan krijgen. Want dan trekken we geen partij voor onszelf. Ja, zodat wij partij gaan trekken voor God en Jezus. En tegen onszelf gaan zeggen. Dat in de ellende zit, dat zijn eigen zonde. Daar is die hoge God eeuwig vrij van. Dat heb je zelf op de hals gehaald. En nog maken de schuld dagelijks meerder. Dat wil God van ons, omdat we ons al zo voor zijn aangezicht gaan verootmoedigen. Dat we eens waarlijk openbaar worden als een strafschuldige. Waarlijk een strafschuldige. Kijk eens, ouders, als ons kinderen fout zijn en die gaan erg goed oppassen, o zo lief doen. Dan mogen we zeggen, ja, die is zoon. En nu is het schijnbaar aan het goed maken. Maar al is het dat dat voor sommige ouders o zo leuk is, dat dat gebeurt, blijft er toch iets zitten, dat zit toch niet safe. Wat wil een ouder dan liever? Dit, dat een kind is voor een dag komt, vader, moeder. Ik ben fout geweest en is eerlijk opbiecht. En bekend, open en bloot, zoals dat de zaken zijn. En vandaaruit, zei ook David, toen ik zweeg, werden mijn benen verouderd in mijn gebrulde ganse dag. Hun sap werd veranderd in zomerdroog. Maar dan staat er verder berend. Beken aan u, o Heer, oprecht mijn zonde. Daar komt voor een dag een boeteling en een hartelijk een broze schoolbeleidende zondaar. En dat is hetgeen immers wat God wil. De moordenaar aan het kruis zei, wij ontvangen strafwaardig dat we gedaan hebben. Jozua, toen het wetboek gelezen was, scheurde die zijn klederen stuk. En Petrus die ging naar buiten en die weende bitterlijk. Dat zijn de zaken die God van ons wil, die vragen geen verbetering. Maar die vraagt dat wij eens voor een dag komen in schuld. En we kennen dat ongerechtige dingen de overhand over ons hebben. En nu daar dat de overhand op ons heeft, zo gaan we zien dat het bij onszelf hopeloos is. Want wij kunnen de zonde nooit te boven komen. En nu we in die hopeloosheid van ons staat, daarin nodig God zelf. Wend u naar mij toe en word behouden alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Of dat God wil zeggen, je kan nergens terecht met zo'n boel, maar bij mij wel, bij God. Die God waar we in de schuld staan, ja waarlijk, die wil dat wij zijn schuldigen komen aan de planten en de voeten. En is gaan bekennen dat we de hel rechtvaardig verdiend hebben. En daar we bij hem zijn in schuld, daar leren we kennen. Door goedheid is je aangedreven, ook wild in schuld vergeven. Daarom voelt David er hier aan soms bij. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar onze overtredingen die verzoent gij. God, ja, dat doet die majesteit. Die heeft zijn lieve zoon, die heeft die gegeven in ons oordeel. Die geen zonde gekend heeft, zonde voor ons gemaakt. Want de zoon Gods had op zich genomen in die stilte in een nooit begonnen eeuwigheid om borg te wezen. En daar God de zonde niet ongestraft kon laten blijven. En zo heeft hij in de volle des tijds zijn zoon geheiligd in de wereld gezonden. En die heeft de zonde aan hem bezocht. En die heeft geboet en betaald. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En de ziel die zondigt, die moet sterven. Net de koning die heeft zijn bloed laten vloeien en die heeft zijn leven afgelegd. Ja. Luther, die man die zaak zo helder en klaar leren kennen, en die zeide eenmaal, ongerechtigheid, of de ongerechtigheid, waren wij. En de gerechtigheid is Christus. Nu is dus de zaak zo, hij kwam als borg. En als wij de zonde, wij de ongerechtigheid waren, heeft hij als borg daarvoor geboet en betaald. Maar nu heeft hij in die weg eeuwige gerechtigheid verworven. Wij zijn zonders van hem en hij is een gerechtigheid voor hem. Onze overtredingen, die verzoent gij. Een verzoening door voldoening die op Golgotha's heuvel is aangebracht. Ja, zodanig een verzoening, dat daar is niets blijven zitten. Hij heeft volkomenlijk aan alle eis voldaan van de wet en van het goddelijk recht. En waar nu de zon daar komt, in het gerichte goedes, en voor God moet buigen in het stof, daar is het dat de gerechtigheid van Christus, die wordt ons eigen gemaakt, die wordt ons geschonken. God haalt de pen door heel ons strafregister heen. Ja, worden uitgewassen door het dierbaar bloed van de Zoon Gods. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Nu kan dus van ons niet komen. Van ons geen verzoening. Wij kunnen geen voldoening aanbrengen. Maar nu heeft Christus, die heeft de voldoening aangebracht. Is het dan wonder, als dan Christus gerechtigheid ons wordt toegerekend, daar hem ons ongerechtigheid zijn toegerekend. En nu zijn gerechtigheid ons wordt toegerekend en wij voor God gesteld worden, als hadden we nooit zonde gekend, nog gedaan. Als hadden we al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor ons verbracht heeft. Dat het hart vervuld wordt met blijdschap en met dankbaarheid. En in ons gaan wonen om God en Heer lief te hebben. Aan te hangen al de dagen van dit doorzijde leven. Daarom staat erbij wel gelukzalig. Is hij die gij verkiest, er staat dat met zo'n mens is het wel. Zo'n mens die is gelukkig, zo een die is zalig. Is hij die gij verkiest. En doet naderen dat er wonen uw voorhoven. Dat is, die komen in zijn gemeenschap. Want dat is toch het wonen in de voorhoven, in de voorhoven. In de voorhof, daar stonden immers het koperen brandoffer altaar. Daar stond ook het koperen wasvat. Waar met de priesters zich reinigden, eer dat ze de dienst waarnamen. En met een brandofferaltaar en de offerande werd toch Christus afgebeeld. En wanneer het brandoffer begon, begon het gezang met de muziekinstrumenten Davids. En de trompet en de muziekinstrumenten Davids. Als te kennen geven dat uit de zoenarbeid van Christus daaruit vloeit voort die vruchten tot de waarachtige gemeenschap met God. Is het dus wonder dat David zegt, dus wel, die zijn gelukkig, die zijn zalig. En wel, het dien gij verkiest en doet naderen. Hier dus is sprake van het vrijmachtig en het soeverein welbehagen Gods. Nu worden zondaars in kennis gesteld met een verloren en onwaardige staat. En daar zij het eens worden met God in rechten, zo wordt genade verheerlijk. Zodat ze leren kennen dat wel met er is gelukkig zalig. En nu leren ze ook dit kennen. Als dat werk zijn beslag kreeg. Zij waren niet de eerste die naar God gevraagd heeft. Maar God was het. Die heeft naar hun gevraagd. En wat voor grond. Was daar bij ons wat hem aangenaam op wel gevallen kon zijn? Nee. Maar eer iets van ons begon te leven, was alles in zijn boek geschreven. Hij had ons in Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En ook krachtens. Dat eeuwig voornemen is die ons gaan roepen. Maar nu heeft God zo gehandeld die hamelt in zijn grote wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendmakende raad zijns willens. Als een God ons bekend maakt, je bent een oudverkonen, dan zijn we zulke verdorven mensen. Zou er geen ene God vragen. Zo denk je, komt toch al in de hemel. En nu maakt hij dat bekend in zijn grote wijsheid en voorzichtigheid. Hij leert ze de staat kennen. Hij leert ze kennen, zijn uitverkiezende zonders liefde. Hij leert hem kennen wat of dat Christus gekost heeft. Omdat hij zich ze aan hem binden in waarachtige liefde en in dankbaarheid. Om grote dankbaarheid voor zijn weldaden te bewijzen, opdat hij door hen verheerlijkt wordt. Daarom staat er ook nog bij, wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. De Zoon Gods die heeft verworven zowel tijdelijke, geestelijke, als hij heeft verworven eeuwige zegeningen. Wij zijn in het paradijs alles verloren. En nu heeft hij alles verworven, maar niet voor zichzelf. Niet voor de vlekkeloze engelen. Die hebben dat niet nodig. Wat dan? Wij gevallen Adams kinderen, wij hebben dat wel nodig. Van daaruit heeft hij het verworven om te geven. Zo worden ze, zo verrijkt hij ze dus met zijn verdiensten, dat ze worden verzadigd. Zo verzadigd met goed van zijn huis en met het heilige stater van uw paleis. Hij bedient hen op zodanige wijze, uit de rijke overvloed, als dat ze hier kunnen verdragen. Want als zij in volle bezit kwamen van Christus' verdiensten, dan kon een lichaam die verdragen, dan gaan we ze hier de geest. Gelijk een kind Gods is op een nacht en lag te zeggen, God, als u niet matigt, dan sterf ik onder uw liefde. Maar zijn vrouw was wakker en die zei, God, wat mijn man te veel heeft, krijg ik dat alsjeblieft. En dat heeft God nog wel verhoren ook. Want op de zieken sterfbed is ze nog tot volle ruimte gekomen en is in de grootste blijdschap heen gegaan. Hij maakt ze dronken met de vettigheid van zijn huis en drinkt ze uit de beek zijn welste. Zo staat in Psalm 36. Daar is dus bij die God rijkdom. Daar is bij die God overvloed. Toe, laat dat dan in ons werken. Daar mag ook veel strijd aan verbonden zijn. Maar zonder strijd geen overwinning. En als we zien hoe groot dat goed is dat u weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Nu, me dunkt, daar kunnen we toch wel wat voor onszelf verloochenen. Daardoor kunnen we toch wel wat opnemen en dragen om zulke verheven heerlijke schatten, om die te verkrijgen uit genade. Eer dan een woord tot besluit spreken, laten we dan ook zingen uit de 35e psalm, het laatste vers. Mijn vrienden, de catechismus die spreekt met nadruk op grond van het Oude en het Nieuwe Testament dat daar drie stukken nodig zijn te kennen om wel getroost en te leven en te sterven. waar dan het eerste van is dat wij leren kennen, hoe groot dat onze zonden en ellende zijn. Hoe groot zijn die? Die zijn zo groot dat wij daar zelf niets in kunnen wijzigen, niets in kunnen veranderen. Want er staat dat wij zijn dood, door de zonde en door de misdaden. Dat hebben we dus ten eerste te kennen. Opdat daar plaats gemaakt zal worden voor de leer en de bediening van de vrije genade. En wij dus geheel uitgesloten aan de kant zouden gezet worden. Opdat zo iemand roemen dat hij dan zou roemen alleen in de Here. Nu is daartoe de kennis van wie wij zijn. Opdat we ons voor Gods aangezicht ten diepste verootmoedigen. Is dit niet hetgeen wat God vraagt? Alleen kent dat gij tegen de Here uw God hebt overtreden. Men mag zeggen ja, maar daar staan zoveel vermaningen en opwekkingen, staat er in Gods woord. En wat of dat wij moeten doen? Ja, God komt door zijn wet, zoals zo even spraken tot ons. In het gij zult en gij zult niet. En wat nu de wet van ons vraagt is recht en billig. Maar dan komen wij erachter hoe groot ons zonder ellende zijn. Wij kunnen niet opbrengen wat de wet eist. En daarom zegt de wet dat wij vervloekt zijn. Ja, dan hebben we Jezus in het evangelie. Ja, maar we moeten leren kennen hoe groot ons zonder ellende zijn. Want er staat, en de schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Er staat niet de wet, maar de schrift, dus daar staan we onder. En de wet, en ook het heilige evangelie. Wat leert ons nu het evangelie? Die leert ons dit. Dat Christus zowel voor de zonde heeft geboet en betaald, als dat hij ook eeuwige gerechtigheid heeft verworven. Maar daarbij leert ons ook het evangelie dat hij dat zelf komt te schenken en toe te passen. En zo heeft de schrift alles onder de zonde besloten. De wet die eist wat wij niet doen kunnen. En het evangelie dat spreekt dat alles in Christus is. Zo is alle roem is dan uitgesloten. Dat in deze tijd het daar gezegd wordt, ja, maar kijk, zo'n liefde die er bij God is, dat moeten wij aannemen, dat moeten wij aanvaarden. Alles goed en best. Maar niemand kan iets aannemen tenzij het er van God gegeven zij. Dus al dat aannemen en aanvaarden zijn de werkingen van een verbroken werkverbond waar men bedrogen mee uitkomt. Het is een geschonken goed. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn godheilig zaad gezegend aardrijk erven. Dus het is alles gave. Zo is dan ook het geloven gave Gods. Het geloof als de wortelgenade waaruit openbaar wordt. In geloof, roeping, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging, want dat alles wordt bij de gelovigen gevonden. Niet eerst van wedergeboorte enzovoorts en dan, en toen kwam het geloof, want dan hebben we een zondige wedergeboorte, dat kan niet. Dus het geloof staat voorop. Als gewrochten door Gods geest. Nu is dat dus de kennis van zielzalend geloof. Bij mij de dood, in hem het leven. Ik in staat van onvermogen. Hij moet alles doen. En nu in die nood, Christus alles. Daar is het dat hij zelf door het geloven al die heilschatten en weldaden kon de lachtig te maken. Zodat daar in de redding en toepassing van de weldaden zij om zo te zeggen nul leren kennen hoe groot er zonder ellende zijn. Want alles wordt aan hun gedaan, omdat zij onbekwaam zijn tot één goed. Nu, de verlossing dan is een rein, zuiver, vlekkeloos werk vloeiende uit die baarmoeder des eeuwige welbehagens Gods, die er handelt in Christus en door zijn geest en middelen door het woord om te komen daarstellen de gedachten des harten. Omdat zij ervaren de zonde al en zonder tal zijn goedelijk vergeven, goedelijk vergeven. We hadden de eeuwige dood verdiend en hij schonk ons het eeuwige leven. En nu dit, mijn vrienden, kan dat nog uitblijven. Als dat alles genade is, dat de zondaar niet God de dankbaarheid voor zijn weldaden gaat bewijzen, omdat hij door hun verheerlijkt wordt. We hebben toch een redelijke godsdienst. Dat is toch voor de hand liggend. In de natuur als verdorven mensen is het al zo. Als iemand ons eens een plezier gedaan heeft, een gunst, dan zeggen wij, jongen, hoe zou ik dat eens kunnen vergelden? Hoe zou ik, ja, wat zou ik eens kunnen doen? Men gaat zitten denken, praktiseren waarmee dat we de naaste van dienst kunnen zijn. Zo doet men aan natuurlijke zaken. Hoeveel te meer dan, dat we dan uit genade zijn gezaligd, en dat het dan al zo is, dat daaruit voort gaat komen, huld en dank aan God. En in het bijzonder, daar we onszelf hebben leren kennen wie we zijn, en dat God weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hij ons even lief gehad van voor de grondlegging der wereld. In Christus heeft uitverkoren, hier in de tijd dat openbaar gebracht, om ons vorming te geven tot zijn hemels koninkrijk. Och, mijn vrienden, laat dat gezegend goed, wat nimmer meer vergaat, onze harten innemen. Wat levert dit leven op? Is het hier niet een leven van teleurstellingen? Daarbij, wat hangt er boven onze hoofden? Wat staat er te gebeuren als de wereld daarover gaat praten? En men is met zorgen, is men alles vervuld? Betaamt het aan ons niet, die ons verkeren hebben rondom Gods woord, om toch die God als het hoogst op ons hart te leggen en ons ziel er als een buit uit weg te dragen, een onderkomen te zoeken voor die dag des kwaads die aanstaande is en zo dichtbij begint te komen. Toe, mag ik u dan opwekken om die God op het hart te leggen en te zoeken. Want nooit heeft iemand berouw gehad die dat heeft gekozen en die God en Jezus heeft gezocht. Dat hij zelf het gesproken achtervolgen heilige ons te goede zijn heilige en grote naam eeuwig tot dank zij. Amen. Laat ons maar zingen tot besluit het laatste vers, het 138ste psalm, als ik ga dan heen in vrede en ontvang uw zegen en zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, De liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.